Aan de beurt van Bijbellezen uit het boek Richteren is hoofdstuk 13 vanaf vers 24 tot en met hoofdstuk 14 vers 4. Kort gedeelte, maar ook in dit gedeelte gaat het over Gods omzien naar zijn volk.
Daarna baarde deze vrouw een zoon en ze noemde zijn naam Simson. En dat knechtje werd groot en de Heere zegende het. En de geest des Heeren begon hem bij wijlen te drijven in het leger van Dan, tussen Zora en tussen Estaol. En Simson ging af naar Timnat, en gezien hebbende een vrouw te Timnat van de dochteren der Filistijnen, zo ging hij opwaarts en gaf het zijn vader en zijn moeder te kennen, en zeide, ik heb een vrouw gezien te Timnat van de dochteren der Filistijnen. Nu dan, neem mij die tot een vrouw. Maar zijn vader zeide tot hem, mitsgade zijn moeder, is er geen vrouw onder de dochteren uw broeders en onder al mijn volk, dat gij heen gaat om een vrouw te nemen van de Filistijnen, die onbesnedenen? En Simson zeide tot zijn vader, neem mij die, want zij is bevallig in mijn ogen. Zijn vader nu en zijn moeder wisten niet dat dit van de Heere was, dat hij gelegenheid zocht van de Filistijnen. Want de Filistijnen heersten te die tijd over Israël.
We willen stilstaan bij Simsons eerste jaren. Luisteren naar wat de Bijbel ons zegt van zijn geboorte, zijn roeping en zijn keuze. Dus de eerste jaren van wel een hele bijzondere man. Vooral ook een mens met veel zwakheden bekleed zoals u en ik. Simson, een richter die door de Heere verwekt was om het volk te richten en hij heeft dat 20 jaren mogen doen. Het gaat nu over zijn eerste jaren, zijn geboorte en zijn roeping die hem steeds duidelijker werd en de keuze of de keuzes die hij maakte. De Heere had dus al zijn geboorte aangekondigd. Een belofte was het van hulp en heil. De Heere zag zijn volk en het bleef ondanks alles zijn volk. Een volk dat het elke dag zondigde om geholpen te worden. Dat de hulp en de verlossing van de Heere altijd weer verzondigde. En er zullen er wel geweest zijn, die zijn er toch hopelijk ook vandaag nog, ja toch, die bidden tot de Heere om verlossing, om het heil, om de doorwerking van het heil. Dat zondige mensen, klein en groot en jong en oud, tot kennis van het heil mogen komen. Bidden voor jezelf, bidden voor een ander. En zo heb je bijvoorbeeld Hanna gehad. Wat heeft dat gebed van Hanna gevolgen gehad? Ze vroeg om een kind, niet voor haarzelf, maar een kind voor God. En dat is op de duur tot een grote zegen voor dat volk geweest. Een opwekking is er geweest in die dagen dat het woord des Heeren schaars, dierbaar, ook kostbaar daarom was. De Heere heeft toen ook grote dingen gedaan. Maar hier lees je er dus niet van. En dat is dan ook weer mooi om dat te zien, dat ook de Heere zelf uit eigen beweging komt. Dat zit er eigenlijk altijd achter. Het is de wil van God dat dit gebeurt. Dat hij zich openbaart en komt. En doet wat hij beloofd heeft aan onze eerste ouders al. Verlossing teweeg brengen. Daar hebben de vromen altijd naar verlangd en opgehoopt. Ze hebben gezongen bij de geboorte van een kind. Zoals bijvoorbeeld de vader van Noach, hè, Lamech. Deze zal ons troosten over het werk onze handen en over de aarde dat de Heere vervloekt heeft. Adventskinderen. De Heere maakt zelf adventskinderen. En dat zien we dan ook in de geschiedenis van Simson. Hij is beloofd en het zou ook een kind zijn voor God dus. Ja, ze zouden samen dus een kind krijgen op de natuurlijke manier, dat wel. Alleen de Heer Jezus is geboren op een hele bovennatuurlijke wijze. Maar toch zou dat een kind zijn ook van God, al vanaf het begin. En vooral ook met een roeping om kind te zijn voor God. Kind van God, dat was een gave. Kind voor God, dat was een opgave. Hij moest zich wel aan die roeping, aan die taak houden. Dat moet toch duidelijk zijn. En daar kunnen dan toch ook ongelukken van komen als een mens zich dan niet aan die roeping houdt. Dat zie je in het leven van Simson helaas ook heel duidelijk. Goed, Manoach en zijn vrouw hebben een kind gekregen. En wat zou dat een wonder geweest zijn voor die mensen? Altijd een wonder. Als u het meegemaakt hebt, dan zegt u ja, dat is een heel groot wonder. Een kind krijgen, je eigen vlees en bloed, toch een gave, hè? Echt een gave. Heel wonderlijk. Het is altijd weer een wonder van Gods scheppingsmacht. En een kind geeft altijd weer hoop. De Heere gaat nog door met zijn werk. En wat is moeder ook blij geweest? Zij geeft hem de naam. En het is eerlijk gezegd wel een beetje een vreemde naam, Simson. En er zijn er die zeggen, ja, hij werd vernoemd naar een god, Semes. Je had een god, je had zoveel van die goden. Onbetekenend natuurlijk, maar goed, dat waren dan de erkende goden, afgoden. Semes had je en daar werd dan dat jongetje naar vernoemd. Nou, zelf kan ik het niet zo geloven. U, kunt u dat geloven? Dat als je dan zo'n kind voor God krijgt, hè, dat je dat dan vernoemt naar zo'n afgod. Maar ja, in ieder geval is het beter om te denken aan wat de meeste mensen dan ook zeggen, dat ze dat kind een zonnekind noemden. Eigenlijk betekent Simson gewoon een verkleinwoord, hè, zonnetje betekent het. En als je dan zo'n klein babytje in de wieg ziet, dan zeg je ja, dat is een leuke naam, zonnetje. He? Maar als je dan later zo'n grote, ferme vent ziet, he? Met die gespierde armen en benen, dan klinkt het wel een beetje raar, zonnetje. Maar toch, ja, misschien dat ze dat heeft gedaan omdat het kind in haar eigen leven licht en vrolijkheid bracht, toch? Daar zagen we toch naar uit, naar zo'n kind en het kwam er niet. En toen zijn ze teleurgesteld geworden. En ja, het leven zit zo vol teleurstellingen, maar dat viel toch niet mee zonder kind. Zeker in die tijd niet. Maar dan toen toch zo onverwachts nog een kind. Hè? Ze waren dus al op oudere leeftijd. En dan kun je nagaan dat ze dan uit blijdschap dat kind die naam gegeven heeft. Laten we hem ook maar zo noemen, zonnekind. Ja, zonnekind. Simson, het zonnekind. Blij natuurlijk, wat zal er van zo'n kind worden? Ja, het geeft toch wel verwachting, ook bij ons, hè, als je deze dingen leest. Als zo'n kind wordt aangekondigd, en dat moet dan een kind zijn gewijd aan de Heer, heel zijn leven, haar moet hij laten groeien, als een teken dat hij de Heer toebehoort, als een herinnering aan zijn omgeving en vooral voor hemzelf, dat hij niet voor zichzelf mag leven, maar voor de Heer, dat er een roeping is. Dat hij geen wijn of sterke drank mag drinken, of dat hij zich helemaal geven moet aan de dienst des Heren, dan schept dat verwachtingen, ja. En toch moet je daar altijd weer mee oppassen. Eigenlijk is het maar goed als je in allerlei omstandigheden van het leven alleen de Heren verwacht. En het nooit van mensen verwacht. Kunnen zo teleurstellen, hè, mensen. Dat heb je vast wel meegemaakt. Dat hebben de ouders ook meegemaakt, van Simson. Ja, maar toch, het schept wel verwachting. Als je dan ziet wat de Heere dan doet, een heel bijzonder kind wordt het dan. En hij zal een verlosser zijn. Hij zal beginnen Israël te verlossen van de Filistijnen, zei de Heere. En dat houdt dan toch ook in dat dat toch ook tot een einde zal komen. Als hij begint, dan zal dat toch ook wel tot een eindoverwinning komen. Dat ze eindelijk van die Filistijnen af zijn, die heersten over hen. Ze hadden niets te vertellen, de Israëlieten. Dat was toch de verwachting die God schiep. Maar van God mag je wel grote dingen verwachten. Ja, dat doet u toch wel. U verwacht toch van de Heere ook grote dingen. Het is een groot God. Een koning die het zaligst lot ver boven alle goon kan schenken. Dan is er toch verwachting. Dan mag u toch komen met uw wensen en verlangens. Ja, ja, natuurlijk, ik weet het wel. Ik ben het wel met u eens. We moeten ook wel leren uw wil geschieden. Maar u komt toch met uw verwachtingen en uw verlangens. Ook wat uw kinderen betreft en eigen persoonlijke dingen betreft tot de Heere. En wat de Heere dan beloofd heeft, dat doet hij hier. Hij heeft beloofd verlossing. Dat mag je dus zeker van de Heere verwachten. Heere, mijn kinderen, ons land, de wereld, het heeft echt verlossing nodig. Wil u dat doen? Er is toch een verlosser. Jezus Christus is zijn naam. De Heer heeft zijn belofte vervuld, er is een kind geboren. En we lezen van dat jongetje dat de Heere hem zegende. Dat staat er, de Heere zegende hem. Nou, dat betekent dan zoveel dat hij ook door Gods genade werd bekwaamd tot een toekomstige roeping. De Heere was heel dicht bij hem. Het betekent dat hij de goedheid en de gunst van de Heere heeft ervaren. Dat hij de liefde van God op jonge leeftijd al heeft ervaren. En zo rust de Heere toe tot een taak. Ja, want de dienst des Heeren is een liefdedienst. En daar rust de Heere dan op zijn manier toe. Dat een mens dat gaat doen dus in liefde. Ja, daarom was de Heere dicht bij hem. De Heere zegende hem. Dat betekent ook dat de Heere hem bewaarde. Ja, we kunnen allemaal ongeluk krijgen. En ook als we jong zijn, kunnen we sterven. Maar de Heere bewaarde hem voor de taak die komen zou. Ja, de Heere rustte hem niet alleen toe, maar hij bewaarde hem ook voor zijn toekomstige taak. Beschermde hem dus in allerlei gevaren en omstandigheden. En zo heeft de Heere dat ook met zijn eigen zoon gedaan. Toch, die heeft hij ook bewaard. Totdat hij op 30-jarige leeftijd in het openbaar ging optreden. En ging spreken van het koninkrijk van God. De Heere heeft ook hem bewaard. En ook tijdens zijn optreden. De Heere had hem echt afgezonderd voor die taak. En daarom was hij ook met hem. Hij moest een taak volbrengen die God hem op de schouders had gelegd. Dus Simson werd al vroeg in dienst genomen. En wat is het toch heerlijk als jonge mensen al liefde hebben voor de dienst van God. Dat is een van de mooiste dingen die er zijn. Jonge mensen die liefde hebben voor de dienst van God. Ja, dat is toch zo. Liefde voor de wereld, dat is zo lelijk. Ja, de wereld is ook zelf lelijk. Heeft niks te bieden. En als je dat nou lief hebt, het staat ook lelijk. Maar de Heere lief hebben, dat maakt een mens ook aantrekkelijk, hè? Dat maakt een mens echt tot een mens. Als je jonger bent, dan word je niet een oud mannetje hoor, als je de Heere gaat vrezen. Je blijft jong. Ja, je blijft jong. Wie een kind van God wordt, die blijft jong. En je gaat het echte leven, het geluk in het leven, de ware vrede ontdekken. Niets zo heerlijk, zo begeerlijk. Dan een kind van God te zijn. Er is niemand zo gelukkig dan een kind van God. Hij voelt zich wel eens ongelukkig. Ja, ja, dat kan. Dat is vaak zijn eigen schuld. Niet altijd hoor. Maar er is ook niemand zo ongelukkig dan iemand die de wereld dient. Ook al ziet hij er nog zo gelukkig uit. Het is allemaal maar schijn. Zo mooi, hè? Daar mag je ook om vragen. Heren, onze jonge mensen, daar bidt u toch ook veel voor, hè? Laat ze u mogen vinden en u mogen vrezen. Het maakt het leven toch zo mooi. En de Heere zegende hem, opdat hij later tot zegen zou zijn. En dat ook. Want dat is ook een taak van iemand die door de Heere geroepen wordt, ook in het ambt. Dan wil de Heere je zegenen, opdat je voor anderen tot zegen zult zijn. Iets van die zegen mag ervaren en de goedheid van de Heere om dat ook te mogen doorgeven aan anderen. Tot zegen te zijn voor anderen. Zijn ouders zullen ook wel het een en ander verteld hebben. Maar de Heilige Geest alleen kon hem opleiden tot zijn taak. En daarom lezen we ook dat zijn roeping zal plaatsvinden door het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest dreef hem bij wijlen in de buurt van de steden of in de steden zelf waar de Filistijnen woonden. Dat zou zijn werkterrein zijn. Hij ging op verkenningstocht en door de Heilige Geest dus gedreven. Die leidde hem. En dan gaat het nooit verkeerd. Nee, als wij eigen wegen gaan, dan gaat het gauw verkeerd. Dat zal ook in Simpsons leven blijken, maar als je dan door de geest geleid mag worden, en die geest die dreef hem. En dat betekent niet dat het een slavendrijver is hoor, de Heilige Geest. Dat is de boze geest. Ja, dat is een slavendrijver. Die drijf je de dood in. De Heilige Geest niet, wel nee, die laat je het leven zien. Wat het leven is, wat je roeping is, wat je taak is. Dat je een taak mag hebben, dat je een taak mag vervullen. Dat je in Gods dienst mag staan, een plaatsje mag hebben in Gods koninkrijk. Daar word je echt vrolijk van. Daar kan het hart zo opgewekt van worden, als je mag zien dat je mag doen iets wat God op je weg plaatst. Het is een voorrecht. Ja, roeping ook, verantwoordelijkheid, allemaal waar. Ook een voorrecht dat de Heere, ja, dat zei toch, wie zei dat ook alweer? Ja, natuurlijk. Koningin Juliana. Wie ben ik dat ik dit mag doen, zei ze. Nou, dat mag elk kind van God wel zeggen als hij een taak krijgt in het koninkrijk. Wie ben ik dat ik dit mag doen? En ja, zo heeft de Heilige Geest hem geleid, gedreven, voortgedreven, begeesterd, vuur gegeven om voor de Heere te werken en hem te dienen. Dat doet de Heilige Geest nou, hè? Die zet alles in vuur en vlam. Hij wordt op de Pinksterdag ook met een vuur vergeleken. Nou, dat is echt een vuur dat vandaag de dag ook wel nodig is, toch? Ja, het vuur van de Heilige Geest. Geleid te worden door de Heilige Geest en vol te raken van de dingen die ertoe doen. Vol te raken van de Heer en zijn dienst. En dan raak je gelijk ook overtuigd van de leegheid van de wereld, enzovoort, enzovoort. Wel, nu die geest begon hem bij wijlen zo af en toe te drijven in het kamp van de Filistijnen. En die zullen hem ook wel hebben leren kennen. En misschien heeft hij ook wel het een en ander gedaan. Dat kan ook. Dat wordt hier niet gezegd, maar het zou heel goed kunnen dat hij al het een en ander op zijn naam heeft staan als jongen nog. Dat zou heel goed kunnen. Want hij was er wel bij grootgebracht. En dat leefde wel algemeen natuurlijk in Israël, dat de Filistijnen hun vijanden waren. En dat ze in hun eigen land niets te zeggen hadden, dat was toch wel heel erg. Maar ja, hoe kwam het, hè? Ja, hoe komt dat? Dat was hem eigenlijk wel de vraag. Gezalfd was hij door de Heilige Geest. Gezalfd door de Geest van Christus. Hij moest het beeld van de Heere Jezus vertonen. Die ook gekomen is om te verlossen en de vijanden te overwinnen. Machtiger vijanden dan alle Filistijnen bij elkaar, hoor. Maar de Heere Jezus is de verlosser die van die vijanden, dood, hel, duivel, wereld, zonde, schuld, dood, verlost. Ja, dat kan de Heere Jezus. Daartoe is hij ook gezalfd. En dan denkt u natuurlijk ook aan de preek van zondagavond. De zalving van de Heere Jezus. Het is dat hij bekwaamd wordt, maar dat hij ook... Het is ook een garantie dat zijn werk slagen zal. Ja, het werk van de Heere Jezus, dat zal zeker slagen. En van Simson... Ja, Simson heeft ook verliezen geleden, maar dat lag dus niet aan de geest. Nee, dat begrijpt u toch wel, hè? Dat lag dan weer aan de boze geest. Roeping en bekwaammaking, wat hebben we het allemaal nodig, ook in het ambt, dat vanavond ook weer na deze dienst in het middelpunt staat, en wat is het dan ook belangrijk als we mogen ervaren de werking van de Heilige Geest die ons leidt in ons leven. Maar ja, ook het leven van Simson, het roept uiteindelijk allemaal heel richteren, trouwens heel het Oude Testament, roept om de komst van de Verlosser. Ja, de Verlosser, die nooit beschamen zal. We kunnen, als het gaat over de roeping van Simson, Simson wel een soort Einzelganger noemen. Hè? Een rasindividualist. Een beetje op eigen houtje. Maar, daar werd hij nou toch ook wel toe geroepen. Dat moet u ook begrijpen. Hij werd niet geroepen om generaal te zijn van een groot leger en de Filistijnen te gaan bestoken. Nee, het was een... gezegd, hè, door de Heere aan moeder, van de moeder van Simson. Hij persoonlijk zal beginnen Israël te verlossen van de Filistijnen. Hij zou er persoonlijk een begin mee maken. En daarmee zou de Heere een hele bijzondere belofte vervullen. Want de Heere heeft al twee keer toe gezegd wat hij zou doen... Als dat volk in de wegen des Heren zou gaan. Wat hij zou doen als hij weer om zou zien naar dit volk. Dan zou het zo kunnen gaan. Zegt dan bijvoorbeeld ook Jozua. Jozua 23 kunt u dat lezen. Eén enig man zal onder u Israël wel 1000 jagen. 1000 mannen jagen. Want het is de Heere God die voor u strijdt. En dat is ook echt letterlijk gebeurd, hè, in Simsons leven. Alleen, individu alleen, 1000 Filistijnen heeft gedood. Kan dat nou? Ja. Dat is een vraag die je gaat stellen, hè. Als je wat meer verstand krijgt, dan ga je vragen stellen. Hoe kan dat nou? Dat kan toch eigenlijk niet 1000 mannen tegen 1? Ja, maar het was de vervulling van een belofte. Hij deed het in Gods naam. Zie je hoe machtig God is dan, hè? Het is de Heere God die voor u strijdt. Dus daar was Simson eigenlijk voor afgezonderd, hè? Om zo het heil te laten zien, de macht van God, die helemaal niet een heel groot leger nodig heeft. Ja, die eigenlijk Simson ook niet nodig had. Maar die het alleen wel kan. Maar die wel... zijn dienstknechten heeft. Profeten, priesters, koningen, hier de richters om ze te gebruiken. Ja, en dan is Simson toch ook weer een type van de Heer Jezus. Die heeft ook alles alleen gedaan. Alles, ja. Hij heeft wel eens gevraagd hoor, om hulp. Bijvoorbeeld Petrus, Johannes, Jacobus, blijf hier, hè. In de hof van Gethsemane. En waakt met mij. Zullen we dat doen? Ja, natuurlijk, dat zouden ze doen. Niet gedaan. Alleen de strijd gestreden, ja. De Heer Jezus was helemaal alleen, ja. En alleen heeft hij de vijand overwonnen. De schuld betaald. De weg gebaand naar de zaligheid. Vader met zondaren en zondaren met de Vader verzoend. Helemaal alleen. En dat is in de catechismus dan op deze dagen aan de orde. Hè? dat de Heere Jezus de enige en de eeuwige zaligmaker is. En die stelt nooit teleur. Nee. Met wat voor zaak je ook komt, leg het in zijn handen. Met wat voor schuld je ook hebt, hoe hoog ook, leg het in zijn handen. Met wat voor onmogelijkheden je ook worstelt, ga naar hem. Hij is de enige, de echte, die je nooit beschamen zal, hoor. Ja, nooit. En dat wordt hier ook wel afgebeeld, hè. Eén enige man. En, ja. Nou, dan krijg je het volgende. Zijn keuze. Bij zijn dwaaltochten door het Filistijnse land viel zijn oog op een meisje. Nou ja, dat is natuurlijk op zichzelf heel normaal. Maar ja, het was wel een Filistijns meisje. Ja. Het was wel een heidens meisje. Het was wel iemand van het volk dat Israël onderdrukte. Dus ook de vijand van God. Filistijnen waren vijanden van God. Hè? Ja. En zoals in de wereld alleen maar vijanden van God leven. Maar ja, wat het nou is van Simson, hij had wel een zwak. Ja, dat hebt u ook, natuurlijk, ik ook. Een zwak, zwakke plek. En daar komen we bij Simson ook wel achter. Maar goed, dan zet hij zijn wil en gedachte erop om met dat meisje te gaan trouwen. Maar ja, daar heeft hij zijn vader en moeder wel voor nodig. Dan moeten dat ook regelen en voor de bruidschat en zo en onderhandelingen en al die dingen. Hij heeft zijn vader en moeder wel nodig. Dus u ziet ze daar alle drie zitten aan de keukentafel. Simson met zijn vader en moeder. En dan zegt hij tegen zijn vader en moeder, neem mij voor mij, het is een bevel eigenlijk, hè? Hij vraagt niks, neem mij voor mij een vrouw uit Timnat van de Filistijnen, want zij is bevallig in mijn ogen en ik wil haar hebben tot een vrouw, als vrouw. Nou, dat slaat natuurlijk in als een bom. Ja, natuurlijk. Die mensen die schrikken ontzettend op, hè. Je ziet het gebeuren, hè? Het vader staat eerst op. En dan moeder, hè? Dat staat er zo mooi, die ouderwetse woorden vind ik soms zo mooi. Hè? Toen zeiden ze vader, mitsgaderse moeder, die staat ook op. En dan staan ze tegenover hun grote zoon. Ze moeten misschien wel een beetje naar hem opkijken. Maar wat doe je dan nu? Zijn er dan in ons land geen meisjes, geen vrouwen om te trouwen? En moet je nou per se een vrouw hebben van die onbesnedenen? Dan keken ze heel vies en lelijk als ze dat zeiden, onbesnedenen. Die volken om Israël heen, dat waren ook volken waar de besnijdenis wel was. In Israël was het verbondsteken. Maar de Filistijnen die lieten zich niet besnijden. En daarom verachten ze de Filistijnen. Dat zei David ook, hè, toen hij Goliath hoorde brallen, had hij het ook over die onbesnedenen. Dat is echt... Daarbij zouden zeggen die goddeloze, die zich van God op gebod niks aantrekt. Moet je nou daar een meisje vandaan halen, jongen? Ze hadden gelijk, die ouders. Ja, groot gelijk. We staan toch wel allemaal achter ze, achter die twee mensen. Simson doet er verkeerd aan. Het is niet zomaar de wil van een paar ouderwetse mensen... Maar Noach en zijn vrouw, nee, zij hebben Gods woord ook nog achter zich. De Heer heeft het zelf verboden. Niet vermaagschappen met, geen banden, familiebetrekkingen aangaan met heidenen. Nee, gevaarlijk, want heidenen zijn sterk en Israëlieten niet. De wereld is sterk en de kerk niet. Ja, daar krijg je narigheid van. Het is uiteindelijk ook de val van Israël geworden. De wegvoering. Ballingschap. Altijd maar over het muurtje kijken. Naar andere vrouwen, maar ook naar andere goden. Ook naar andere goden. Terwijl ze toch een God hadden, de enige, de echte, de ware God. die ze had beloofd en van alles en nog wat, die het heil wilde geven. Een God die er helpt in nood en redt onze benauwdheden. De God van volkomen zaligheid. En dan, ja, nee, ze hebben gelijk, die ouders. Misschien dat het u wel erg aanspreekt, hè. Ik ken echt nog niet iedereen van u, maar ik weet wel hoe dat gaat zo in de kerk. Ook in de kerk, hè. Ja, ik weet het wel. Dan kunnen je kinderen, waar je zo intens gelukkig mee was, toen je ze in je armen sloot. En toen je ze s'avonds nog in een bedje legde met een nachtkus. Die nu zo heel eigen wegen gaan. Ja, dat kan best zeer doen. Tuurlijk doet dat zeer. En het zou een schande zijn als het niet zeer deed. Dus je zei, nou ja, dat gaat nou eenmaal zo. Nou, dat mag je ook weer niet zeggen natuurlijk. Dat zul je ook niet zeggen, hè. Nee, u zegt erg dat het zo gaat. En misschien dat u ook moet zeggen, ja, we zijn zelf ook niet helemaal onschuldig. Nee, dat zijn we ook niet. Nee. Maar dingen kunnen soms zo heel anders gaan als dat je hoopt en wenst en verlangt. En bid. Ja, kan soms zo heel anders gaan. Dat die jongen die je huis verlaten heeft, of misschien dan niet, maar die dan toch eigen wegen gaat en de kerk niet meer bezoekt, dat die toch echt een voorwerp is van veel gebed. En we zouden eens moeten weten hoeveel mensen er elke dag aan de Heere worden opgedragen. Je kinderen, ja. Of ik heb een heleboel kinderen die bidden voor een verstokte vader die onbekeerd is. Ja, bidden voor je vader, je moeder, je broers en zussen voor de kerk bidden. Ja, nooit ermee ophouden hoor. Nee, doorgaan ermee. Ja, zolang de Heere niet zegt, stoppen ermee, doorgaan. Vragen voor je kinderen, zeker ook voor hem, voor haar, die, nou ja, echt gewoon met je praten wil, maar niet over de kerk en niet over de Bijbel, nee, dat niet. Zeer kan het doen, hè, ja. Maar, denk eraan, u mag met God daar altijd over praten. Hij zal nooit zeggen, of is u dat wel eens overkomen, kom je nou weer met haar, zal God niet zeggen. Dus daarom, altijd maar weer voor de Heer neerleggen. En vragen of hij je troost wil geven uit de wetenschap dat God het hart van een mens altijd kan bereiken. Want hij is een volkomen zaligmaker. Machtig die het hart kan bereiken. Zoals de geest Simson dreef en hem toebereidde tot zijn taak. En de Heer hem zegende. Zo wil de Heer dat ook vandaag nog doen. Maar het kunnen wel veel vragen zijn. Laten we veel bidden ook voor die ouders. Ja, die zorgen hebben daarover. Hè. Veel vragen voor die ouders ook. Niet zeggen, nou ja, het is toch ook een huishouden. Dat had je wel kunnen verwachten, zoiets. Die dingen gebeuren nou eenmaal. Nee, dat niet. Nee, bidden voor die ouders. Want die worstelen daar wel mee. Dus die ouders van Simpsons hebben groot gelijk. Maar Simpson is dan toch weer zo eigenzinnig, hè? Als je dat in het Hebreeuws leest, dan zegt hij gewoon tegen zijn vader, ka. Heel kort, ka. In het Hebreeuws. Neem die vrouw. Ja, geeft hij gewoon opdracht. Nou, Simpson, al ben je nog zo'n grote kerel geworden, het gebod van God blijft gelden, hoor. Eert uw vader en eert uw moeder. Ja, je hebt ze nodig, maar ze hebben wel gelijk. En misschien dat het je irriteerde dat ze dit zeggen, want je verwachtte het eigenlijk al en dat kan ook weer irritatie opwekken. Maar jongens, ze hebben wel gelijk. Je bent op verkeerde spoor. Mag niet. En dat het zo was, dat blijkt ook wel, want ja, even later zien we ze toch schokken naar Timnat, hè, die vader en moeder, met Simpson. Dat komt dan volgende week. Maar waar zit Simpson na die bruiloftsweek? Ja, precies, zit hij weer thuis bij zijn vader en moeder aan de keukentafel. Het is allemaal niks geworden. Dus dat huwelijk, nee, als u leest dit was van de Heere, dan gaat het niet over dat huwelijk. Nee, 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 de Heere spreekt zichzelf niet tegen. Nee, dit was niet van de Heere. Maar wat dan wel, hoe moeten we dat dan verstaan? Als we lezen, want zijn vader en zijn moeder wisten niet dat dit van de Heere was, dat hij gelegenheid zocht van de Filistijnen, want de Filistijnen heersten de diertijd over Israël. Wat wordt er bedoeld met dat dit? Wat is van de Heere? Nou, wat dacht u? De verlossing natuurlijk. De verlossing van de Filistijnen. Daarvoor had hij Simson verwekt. Daarom had hij Simson geroepen. Daarom had hij hem bekwaamd. Daarom had hij hem zijn liefde en zijn zegen. En de Heilige Geest gegeven. Dat was van de Heere. Dat was het doel. Hij zou verlossing schenken. Hij zou de Filistijnen ten onder brengen. Dat was zijn grote plan en doel. En daar hield de Heer zich aan vast. Dus zijn ouders hadden daar op dat moment geen oog voor. Ze wisten toch dat hij een speciale roeping had. Had de engel toch gezegd, eerst de beste kerel, hij zal beginnen Israël te verlossen van de Filistijnen. Ja, ja. Ja, dat wisten ze wel. Maar ze wisten ook niet hoe dat verder allemaal zou gaan. En op dit moment hebben ze er helemaal geen oog voor. Als een zoon daar gewoon plomp verloren komt zeggen dat hij wil trouwen met een goddeloos mensenkind. Dan staat je wereld toch op zijn kop. Dus, maar nee, ze wisten op dat moment toch niet dat de Heere wel bezig was met Simson om hem, want dat was nou ook het doel geweest van die afzondering en dat gedwaal door die streken van de Filistijnen, waar de geest hem toe bracht, dat hij een gelegenheid zocht. Hoe zal ik beginnen? Hij moest wachten op de dag dat de Heere hem de weg zou wijzen. Maar hij zocht ook naar mogelijkheden, aan gelegenheden. En nu dacht hij dus dit te vinden. Nou, en dan is die keuze, ja, verkeerd, om dan te trouwen met zo'n meisje. Hij zegt gewoon, ze is bevallig in mijn ogen. En dat is gelijk al een akelige term in het boek Richteren. Hè? Men deed alles wat goed was in eigen oog. Dat is de Richterentijd. En Simson is ook door die tijdgeest wel een beetje veel besmet, aangetast. Ja, ze is goed in mijn ogen. Ik vind haar gewoon, dat wil ik. Ja, dat wil ik. Ja. Ja, God wil hem wel gebruiken. En God zal hem ook gebruiken. Daardoor heeft God hem geformeerd, geroepen. Zal hij hem bekwamen. Maar o, die eigen wegen van Simson. Dat zal je nog duur komen te staan, jongetje. Dat zal je nog duur komen te staan. Als je zo doorgaat. Blijf bij je roeping. Blijf bij je taak. Ja, en hoe het dan verder allemaal verder gegaan is, dat horen we dan de volgende week. Maar waarom moeten wij dat nou vanavond weten? Waarom wordt ons dit geboodschapt vanavond als een tijding die van de Heere komt? Moeten wij er dan gewoon kennis van nemen en zeggen, nou ja, dat ging dan zo. Ja, nee, nee. Weet u wat nou zo heel mooi is, ook in deze geschiedenissen? We hadden verwachting van Simson, wij toch eigenlijk ook, wij schrokken ook toen Simson daar opeens begon over een Filistijnse meid. Toch, daar schrok u toch ook van? Maar weet je wat nou zo mooi is? Simson, die beeld is heel vaak van de eerste Adam, is het ook wel van de tweede Adam zo, hè? Bij wijlen. Is hij ook beeld van de tweede Adam. Maar waar het nu om gaat is dit, dat God, dat is dus van de Heere, verlossing werkt en dat wij een verlosser hebben die zo heel anders is dan Simson. Helemaal niet lelijk, maar schoon aantrekkelijk en zachtmoedig. Een zaligmaker die volkomen is, volmaakt, die zichzelf verloochenen kan. En daar hangt uw en mijn zaligheid wel van af, hoor, van zijn zelfverloochening. Dat hoorde bij het werk der verlossing, zichzelf verloochenen, het vlees geen ruimte geven, de wil van de Vader doen. Nou, dat mankeerde het bij Simson toch wel vaak aan, hè? Ja, bij de Heere Jezus niet. Die deed echt de wil van de Vader. Die was gehoorzaam. Ook al in menselijk opzicht, als hij als kind geboren wordt, dan staat hij nooit tegenover zijn vader en moeder en met de vuist op tafel te slaan. Ik wil dit of ik wil dat. Hij was zijn ouders onderdanig. En dat is ook om uw zaligheid te verwerven, beschreven, hoor. Ja, hij heeft de wet geheel en al volbracht. Niet met een lang gezicht, maar echt in liefde voor de Heere. En daarom kunt u en ik kunnen we zalig worden. Omdat hij volmaakt was. Die altijd zijn roeping trouw bleef. Ja, en hij had heel wat grotere vijanden te overwinnen dan een paar Filistijnen. De machtige vijand van de zonde. De machtige vijand die Satan is. De machtige vijand van de wereld die in het boze ligt. Die heeft hij verslagen. En hij is getrouw gebleven tot het einde. En tot zijn taak volbracht was. En toen heeft hij uitgeroepen met luide stem in de wereld. En zo dat het misschien ook vandaag nog uw arme zondaarshart bereiken mag. Het is volbracht. Het doel is bereikt. En de zaligheid verworven. Zondaren kunnen zalig worden op mijn rekening. Door het geloof in mijn macht. Maar ook door het leven dat ik geleid heb. Het offer dat ik gebracht heb. Maar ook door het leven dat ik geleid heb. Want het was niet alleen de taak van de zaligmaker om de straf op de zonde te dragen. Maar ook om de wet te vervullen. En Simson schiet daarin tekort. Net als wij allemaal. En Simson had dus ook Gods genade en vergeving nodig. En die heeft Christus verworven. Hij is de verlosser. Dus zondaar, wilt u vrede voor uw rusteloos gemoed? Zoek het bij hem. Hij zal je niet teleurstellen. Simson stelde zijn vader en moeder zo teleur. Is er iemand onder ons die door Christus ooit teleurgesteld is geworden en bij hem niet heeft gevonden wat je zocht? Als je naar hem gaat, al ben je met 1000 zonden beladen en durf je je ogen niet op te slaan naar de hemel vanwege schaamte over je zonde, heeft hij je van zijn troon weggejaagd. Hij stelt niet teleur, nee. Hij is het die een volkomen zaligmaker is, ook nu nog, nadat hij alle dingen heeft volbracht in de toepassing, in het uitdelen van het heil, door woord en geest. En dan is hij degene die net als Simson begint met het verlossingswerk. Het begint dan soms zo heel klein, gering, in een mensenleven. Maar hij laat het niet varen. Hij laat het nooit varen, het werk van zijn handen. Hij gaat door totdat er een volkomen verlossing bereikt is. En ik van de zonde en de schuld af God voor eeuwig dienen en groot maken mag. Want daar gaat het toch wel naartoe. En daarom In Simpsons leven zien we ook veel van ons eigen zondaarsleven. Is het niet? Ja. En daarom is het ons wel beschreven. Om te zeggen, wat is de mens? En wat is in hem te prijzen? Maar dat je zo uit mag komen bij Christus, die je nooit beschamen zal. In het ambt niet, in je werk niet, in de opvoeding niet. En als het gaat over de grote levensvragen en om de redding van je arme ziel. God drie-enig, Hij is de Verlosser. Dat wordt ook vanavond weer gepredikt. Geen zondaar hoeft ervan hopen, omdat Hij meerder is dan welke Verlosser in het Oude Testament dan ook. En daarom zingen we met de psalmdichter, als de Heer ons niet bij had gestaan, ja, als de Heer niet de Verlosser was, indien de Heer niet had gesproken van hulp en heil in ons bestaan, voor die het verbond hebben verbroken, dan waren wij reeds lang vergaan. Indien de Zoon niet was gekomen, de weg van het offer niet gegaan, beleiden wij met al de vromen, dan waren wij reeds lang vergaan. Indien de Geest niet was gezonden, om als de trooster bij te staan, door het bloed dat reinigt van mijn zonden, dan waren we reeds lang vergaan. Hij wilde ons het heil verwerven en stierf, maar is weer opgestaan, opdat ik het leven zal beërven en nimmer zal vergaan. Amen.